Ananias en Safira voor vandaag. Laten we het stukje eerst even lezen, Handelingen 5, vers 1 tot 11. En een zeker man, met name Ananias, met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven, dus een stuk land. En onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat u de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven waren, bleef het niet uw en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het dat u deze daad in uw hart hebt voorgenomen? U hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neer en gaf de geest. Ja, hij ademde uit, hij stierf. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen, opstaande, schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uur daarna, dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetend wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebben jullie het land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, wat is het dat u onder u hebt overeengestemd te verzoeken? De geest des Heren. Zie, de voeten van degene die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En ze viel terstond neer voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen ze uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam een grote vrees over de hele gemeente en over allen die dit hoorden. Ja, dat is een geschiedenis. En zeker als je hem zo op zichzelf leest. Ja, gewoon zonder context. Geen hoofdstukken ervoor, geen hoofdstukken erna. Je leest dit stukje. Wat moeten we ermee? Ook als we uiteindelijk weten wat we er misschien mee moeten na deze studie. Dan nog blijft het een ingewikkeld boek. En ik denk dat, of tenminste, ja? Yeah? Oké, ja, de verbinding staat aan. Ik zal even kijken, wacht even. Oké, nou, dan gaan we weer verder. Dus een lastige geschiedenis, zeker zonder context. Ik vind het zoiets wat ik niet vaak doe, maar ik denk ik ga gewoon eens een aantal verklaringen erbij pakken. Een paar goede verklaringen over het boek Handelingen. Het is bijna verbijsterend om dan te zien dat ze gewoon het punt missen dat het hier gaat over een hele bijzondere moment, een bijzondere tijd, het nieuwe verbond. Dat het alles in de context staat van Israël. Je leest er met geen woord mee terug. En dat is dit soort dingen gebeuren nu niet meer in de kerk, of dat was bij de apostelen allemaal, dat soort dingen, maar gewoon, waarom kon zoiets mogelijk zijn? Dat hier een man en een vrouw binnenkomen, die hadden duidelijk met elkaar zitten konkelen. Ja, dat merk je uit de hele geschiedenis. Die hebben dit met voorbedachte raden, hebben ze een plannetje gesmeed. En ik denk dat het een plannetje was wat hun geen windeieren legde. Aan de ene kant, ja, ze deden wat de anderen ook deden. En tegelijkertijd hielden ze een aardig centje aan over. Althans, zo lees je dit toch. Maar natuurlijk moeten we dit gewoon helemaal binnen de context ook van de afgelopen studies. En het is goed dat we daar gewoon nog een keertje die lijn nog een keer oppakken. Maar wat hier gebeurt, en dat zegt Petrus ook met zoveel woorden, deze mensen liegen tegen God. En dat niet alleen, niet alleen zomaar een leugentje om best wil, of hoe je het ook noemen wil. Nee, ze doen dat in het licht van die geweldige gebeurtenissen die daar op dat moment plaatsvinden. Dus laten we proberen dit nog een keertje in context te zetten. In elk geval, dat is een van de vragen die bij me opkwam bij het voorbereiden van. Hebben we nou meer van dit soort voorbeelden in de schrift van mensen die op deze manier gestraft worden? De eerste, die, en dan niet letterlijk op dezelfde manier, maar aan wie zou je als eerste kunnen denken?
Korah of zo?
Ja, die waren natuurlijk ook in opstand. Korah, Datan en Abiram, wat zei je? Kain, die zijn broeder doodsloeg, maar die niet dood neerviel, dat niet.
Nee, dat niet,
maar
wel.
Die
Aangan, daar komen we zo mee, dat is wel een hele duidelijke. Ik denk zelfs dat Lucas bij het schrijven hier, ook het woord wat hij hier gebruikt, dat onttrekken, dat is in de Griekse vertaling van de Torah. Vind je dat in de, nee, van het boek Jozua, vind je dat terug? Hij onttrok Agab, ja.
Ja, zo'n profeet en die mocht nergens naar binnen, maar dat deed hij wel.
Oh, ja. Ja, zeker. Die, dat is er ook eentje.
Ja.
Ja.
Met die
leeuw, inderdaad. Dat verhaal, dus die man die moest via dezelfde weg weer terug, maar hij mocht geen... en dan, maar daar luisterde hij niet naar, want...
Hij was iemand zei tegen hem dat hij speciale boodschap had.
Ja, dat was die andere profeet die hem daartoe verleidde, ja. Ja. Of een engel had tegen hem gezegd. En dan is de vraag wie er loog daar. Of dat nou die engel was die tegen die oude profeet loog. Of dat die profeet loog tegen... Ja, maar goed. Wat dachten we van... Ja, daar kijken we zo meteen ook even naar, inderdaad. Dat is Uza. En ik moet ook denken, en ik denk dat zeker hier ook iets mee te maken heeft, dat zijn de twee oudste zonen van Aaron. Die vind je terug in Leviticus 10. Leviticus 10, daar zien we de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk erop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer, hetwelk hij hun niet geboden had. Ze deden eigenlijk gewoon het werk van een priester, een hoge priester, dat ze dat vuur voor het aangezicht van de Heer brengen. Alleen op de een of andere manier deden ze iets verkeerd. Ze brachten waarschijnlijk niet het vuur van het brandoffer altijd, maar ze, en daarom heet het ook vreemd vuur. Ze maakten waarschijnlijk zelf een vuurtje van het, en dat wilden ze voor de Heer brengen. In elk geval, ze deden iets wat de Heer hun niet had geboden. Ze gehoorzaamden niet. En onmiddellijk, dat zie je in vers 2, stierven zij voor het aangezicht van de Heer. Dus feitelijk proberen deze twee oudste zonen van Aaron, die proberen de Heer te bedriegen. Ze liegen, ze doen iets wat helemaal niet geboden was. Ze proberen iets wat goed was, iets wat waar was, dat probeerden ze te imiteren op hun eigen manier. En daar is... dat bewaakt de Heer. En dan niet alleen als straf hiervoor Nadab en Abihu. Maar het ging ook niet zozeer alleen maar om deze twee. Van kijk eens wat het twee slecht. Nee, het ging om de zuiverheid. Om de, om het bewaren van de heiligheid van het volk van Israël. En dat is hier gewoon de hele ernst van de zaak, in het geval van Nadab en Abihu. Dat zij het werk van een hoge priester proberen te imiteren op hun eigen manier. En dan denken wij wellicht, ook in dit geval, van ja, moet dat nou zo streng gestraft worden? Moet dat dat moet kennelijk bij de kop worden ingedrukt, dit soort onheiligheden, dit soort leugenachtigheden.
Er mocht ook niet rouwen over zijn.
En er mocht ook, dat zie je inderdaad, daarin inderdaad in dit stukje ook. En Mozes zei tot Aaron en tot Eleazar en tot Itamar zijn zonen: gij zult uw hoofden niet ontbloten, nog uw klederen verscheuren, opdat de ganse vergadering komt, opdat gij niet sterft en grote toorn over de ganse vergadering komt. Ja, dus dat de hele vergadering van Israël hierdoor gestraft zou worden. En dat heeft natuurlijk iets te maken met het feit dat, en dat is een hele wezenlijke, dat het hier gaat over God woont in het midden van zijn volk Israël. En dat moet dat volk uitstralen. Daar kon niet met zijn richtlijnen, daar kon niet mee geschipperd worden. Want juist door die ene daad van deze twee was het hele volk betrokken. En zo, ja, dat is ons westerse denken niet. En zeker niet sinds de tijd van de verlichting, de 17e, 18e eeuw, dat de ratio en het zwart-wit denken, ons hele denken is anders dan het denken van Israël toen. Maar toch moeten we proberen ons dat denken wel eigen te maken om dit soort dingen te kunnen vatten. Het ging hier om de hele gemeenschap en om de hele heiligheid van de Heer. Het ging niet zomaar over een enkele zonde van deze twee. Nee, hier was de hele vergadering van Israël in betrokken. En dat zie je nog meer in de naam die al genoemd is in Jozua 7. De richtlijnen voor de buit die gemaakt werd, die waren klip en klaar. Dat wist iedereen. Daar mocht je niet aankomen. Je mocht niet iets voor jezelf van die buit pakken. Ook al meen je er nog zoveel recht op te hebben. Al had je nog zo hard gevochten. Al had je nog zulke grote daden gedaan in die verovering van Jericho. En dan nog was het niet te bedoelen, sorry, in de verovering van Ai was het natuurlijk, die tweede stad. Van het verbannene, zoals dat dan wordt genoemd, dat was eigenlijk iets wat, ja, dat was voor de Heer. Dan mocht je niet met je handen aankomen. Nou, wat zien we hier in hoofdstuk 7 van Jozua? Maar de kinderen van Israël overtraden door overtreding met het verbannene. Hier zie je weer die gemeenschap. De kinderen van Israël overtraden door overtreding met het verbannene. En dan kan een Israëliet zeggen, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, dat wat Achan hier doet, dat heeft zijn beslag op het hele volk. Dat kun je niet los van elkaar zien. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. En toen ontstak de toorn van de Heere tegen de kinderen van Israël. hier zie je ook dat woordje wat ook in de Handelingen 5 wordt gebruikt. Nee, dat is niet hier. Het wordt dan iets verderop wordt dat gebruikt. Dat hij ontrok. Weet ik even niet. In elk geval, daar wordt datzelfde woord gebruikt van onttrekken. Ik dacht dat in 1.
Is dat niet halverwege vers 1 dan? Nam wat voor.
Ja, misschien is het dat wel inderdaad, ja. Ja, Ja, dat zal het zijn. Hij ontrok dus ook. En dat woord wordt in de Griekse tenag alleen hier gebruikt. En dus verder in Handelingen 5 zie je dat dan weer terugkomen. En het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat Lucas juist ook aan deze geschiedenis heeft gedacht. Dat Aangaan op de een of andere manier meende recht te hebben. Terwijl hij wist dat hij iets wat... het was gewoon de begeerte van zijn ogen. Ja, hij zag iets moois, hij pakte dat, hij nam het, hij onttrok van die buit. En hij wist dat hij fout zat, want hij begroef het ook in zijn tent. zodat niemand het kon vinden. En ook hij vindt de dood. En ook vanuit een verlangen naar geld wat niet van hem was. En dan die ander, dat is Uza, 2 Samuel 6. Dat zie je in vers 6, de ark die wordt weer opgebracht naar de tempel. En bedenk dan ook, dat is een buitengewoon heilig moment, wat hier gebeurt. Ze dragen als het ware Gods troon, die dragen ze zijn paleis binnen. Dus het was niet zomaar wat, het was niet zomaar even de ark weer terugzetten op zijn juiste plek. Hier gebeurt iets grandioos, iets ongelooflijk groots. De ark die had een tijd bij de Filistijnen rondgezworven, is op een gegeven moment terechtgekomen. Op een andere plek. En nu kwamen ze tot aan Nagons dorsvloer. En zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark van God en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn van de Heer tegen Uza en God sloeg hem aldaar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf aldaar bij de ark van God. Ja, het is ook weer zoiets te denken, je kunt het je gewoon niet voorstellen. Met de beste bedoelingen, doet hij tenminste, dat denk ik. Hij ziet die koeien struikelen, die kar voortrekken. En hij denkt van, oh, daar gaat de ark. Ik moet een handje helpen. En hij vangt die ark op. Maar die ark, ten alle tijde, daar moest hij van afblijven. Dat was werk voor de levieten. Bovendien, dat die ark op een kar werd voortgetrokken, was al niet goed. Ja, de levieten zelf die hadden hem moeten dragen. Dus daar gebeurden allemaal dingen die niet naar het woord waren. En het resultaat is dat de ark van de Heere in het huis van Obed-Edom, de Getiet, 3 maanden daar bleef. En Obed-Edom werd gezegend. Weet je, het zijn natuurlijk allemaal geschiedenissen die verschrikkelijk streng klinken in onze ogen. Maar ook hier is dus weer de tempeldienst bij betrokken. De ark van de Heere. En die Obed-Edom die denkt van, deze Uza die denkt van, ik zal die ark opvangen. Het was een daad die dan ook weer negatief zou spiegelen op het hele volk van Israël. Als we dan weer, het is dus niet alleen Uza die hier iets fout doet. Het gaat over de hele gemeente van Israël. Nou, met dat in ons achterhoofd zien we dus ook die Ananias en Safira. Die op een soortgelijke manier iets doen wat gewoon niet goed is. Laten we eerst deze geschiedenis weer eventjes terugbrengen in het kader van de tempel. Dat was geloof ik het laatste woordje wat ik in de app zette gisteravond. Want wat is er nu aan vooraf gegaan? In Johannes 2, daar zegt de Heer iets over die tempel. In Johannes 2 vanaf vers 13 zie je eerst de tempelreiniging. Ja, hoe hij het tempelplein schoonveegt. En dan bedenken de discipelen, in vers 17, dat er geschreven stond, de ijver van uw huis heeft mij verslonden, heeft mij verteerd. En dan vragen de Joden weer eens om een teken. En dan geeft de Heer hun teken. Jezus antwoordde en zei tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik die oprichten. Nou, dat geeft dan enige verwarring, want de Joden die denken van, gaat hij nou deze tempel in zijn eentje afbreken en ook weer opbouwen in 3 dagen? Dat kan helemaal niet. Hij zegt, de 46 jaar is over die tempel gebouwd en zult u die in 3 dagen oprichten. Maar hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. En daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Nou, deze profetie van de Heer zelf, die was net, nog maar net in vervulling gegaan. Dus in de gedachten van deze discipelen en van die apostelen in Handelingen, zien ze als het ware de tempel weer opgericht. Ja, natuurlijk, die oude tempel stond er ook nog. Maar ze waren zich verschrikkelijk bewust van de tijd dat de ware tempel, dat die gevonden werd in Jezus Christus. En dat deze Jezus Christus nu was aan de rechterhand van God, maar ook zijn geest had uitgestort. En die geest, die vervulde, velen waren vol van die geest. Wat daar plaatsvond, daar werd als het ware een geestelijk huis gebouwd. In de vorm van het nieuwe verbond. Daar op die berg, waar die tempel stond, ze waren ergens ook binnen, want ze kwamen naar binnen. Dus waar dat geld aan die voeten van die apostelen werd gelegd, dat was geld wat als het ware tempelgeld was. Moet je even een geestelijke denkstap hier maken, maar je moet hier ook helemaal denken in de kaders van dat nieuwe verbond, zoals van wat de Heer allemaal beloofd had. Bijvoorbeeld dat kopen en verkopen van haven en goed, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. En misschien is het goed om dat nog een keertje wat uitgebreider te lezen in Jeremia 32. En dan helemaal aan het eind. Nou, laten we eerst vers 38. Zegt de Heer tegen Jeremia, ja, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dat zijn woorden van het nieuwe verbond. Vaak, je leest ook nog wel een keertje, via dat de Heer in hun midden zal wonen. Ja, hier wordt beloofd wat de Heer zou gaan doen en wat werkelijkheid is, daar in Handelingen 5 en 4. En eerder. En wat is dan een teken wat daarbij hoort? Nou, dat lees je in vers 44. Velden zal men voor geld kopen en de brieven onderschrijven. De brieven, dat zijn de koopbrieven. En verzegelen. En getuigen doen betuigen in het land van Benjamin, in de plaats rondom Jeruzalem. En in de steden van Juda. En in de steden van het gebergte. En in de steden van de laagte. En in de steden van het zuiden. Want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heer. Ja, dus het begin van al die goede dingen die zouden gaan komen. Ja, het kopen en verkopen van velden, van huizen. Feitelijk het vrijheidsjaar. Wat je in Deuteronomium 15 leest. Gewoon een hele nieuwe staat van dingen in Israël. En dat de apostelen er zo over dachten, nou, dat hebben we al gezien, dat ze verwachten de wederoprichting van alle dingen, de tijden van de verkoeling en dergelijke. En dat het gaat, iedere keer maar weer, over gij Israëlitische mannen. Er is hier geen heiden in beeld. En het gaat hier ook over het feit dat hier het begin van het evangelie wordt verkondigd. Ja, daar heeft Petrus in zijn preek ook al aandacht aan besteed. In Handelingen 3. Aan het eind. Handelingen 3 vanaf vers 24. En ook al de profeten van Samuel aan. En die daarna gevolgd zijn, zoveel als ze hebben gesproken. Die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Ja, dus deze dagen zijn het onderwerp van profetie. Dat is al heel bijzonder. Petrus kan zeggen, deze dagen zijn verkondigd door al de profeten. Gij lieden zijt kinderen van de profeten en van het verbond, het welk God met onze vaderen opgericht heeft. Zeg dat tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus hier zien we de dagen van de vervulling van het verbond aan Abraham. En Paulus die zegt, dat is het evangelie in Galaten. Paulus gebruikt deze tekst waarin hij zegt dat aan Abraham het evangelie is verkondigd. Het evangelie wat Paulus zelf onder de heidenen verkondigde. En in uw zaad zullen alle geslachten de aarde gezegend worden. En dat is dat zaad, dat ene zaad, dat is natuurlijk het zaad Jezus Christus. Wat vond er nog meer plaats in, daar op die berg? Nou, al die tekenen en wonderen. En daar moeten we niet licht over denken. Als je ziet wat daar allemaal gebeurt, laten we de keren van tekenen en wonderen, laten we eens even nalopen in de Handelingen. Dan laat ik de tekst even buiten beschouwing, die een onderdeel van een citaat zijn uit de Tenach. En er komen aan 7. De eerste vind je in Handelingen 2. Vers 22. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarene, een man van God onder uw lieden, betoont door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgeven zijnde, hebt u genomen en door de hand van de onrechtvaardige aan het kruis gehecht en gedood. Deze man, die in jullie midden was, dan moet je denken, ja, God in jullie midden, ja, die betoonde door krachten, tekenen en wonderen wie hij was. Hoe is het mogelijk dat jullie hem niet hebben herkend? Jullie hebben hem aan het kruis gehecht en gedood. Zie je ook in vers 43. Want dan zien we het gevolg, het vervolg, vers 43. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Dus dat wat de Heer had gedaan, dat ging hier gewoon weer verder. Tekenen en wonderen. En dat waren niet de minste tekenen en wonderen die er gebeurden. In de Handelingen 5, dus dat is net na Ananias en Safira. En door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. En dan zien we daar een glimp van die tekenen en die wonderen. Vers 15, alzo dat zij zieken uitdroegen op de straten en legden op bedden en bedjes, opdat als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hem beschaduwen mocht. Ja, de krachten en wonderen waren van dien aard, dat men dacht, nou, van als ze nou maar ergens liggen waar Petrus een keertje langs loopt en die schaduw die valt op hem, dat is al heilbrengend, genezend. Handelingen 6, vers 8. Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En dan een eind verder, dan gaat het over Paulus, Handelingen 14. Ja, Paulus en Barnabas, Handelingen 14, vers 3. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Ja, dus die prediking, daar werd getuigenis aan gedaan door tekenen en wonderen. En tenslotte Handelingen 15, vers 12. En al de menigte zweeg stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Dus dat evangelie, dat ging gepaard met tekenen, grote tekenen en wonderen. En ja, ik hoop dat we nu een klein beetje een beeld hebben van wat hier gebeurde. De Heer Jezus zelf, die was opgestaan. Voor de apostelen was dat, die hem dat hadden horen zeggen. En ze werden het indachtig toen hij was opgestaan. De ware tempel is nu in ons midden. En een tempel is een plek waar God op aarde woont. Ze moeten ook wel beseft hebben dat met die uitstorting van de Heilige Geest, dat leek natuurlijk heel erg veel op hoe God het Heilige der Heiligen vervulde. In de tabernakel. En de tempel toen die was opgericht. Er gebeurden enorm veel tekenen en wonderen. Ze werden allemaal genezen. Al die mensen die daar kwamen van ziekte, die werden genezen. Dat moet een magnifieke indruk hebben gemaakt. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Niemand was daar overigens toe verplicht. Maar men kocht of verkocht hun velden en hun huizen. En dat brachten ze geld op. En dat geld dat brachten ze naar die nieuwe tempel, als ik het even zo mag zeggen. Ze legden het aan de voeten van de apostelen. Die vol waren van de Heilige Geest. Dat is de context van dit hele gebeuren. En dan komen daar Ananias en Safira. Dus binnen die hele heilige, die totaal nieuwe omgeving. Er komen twee mensen. En dan denk maar even aan Nadab en Abihu. Die hebben thuis saampjes zitten konkelen. En ze komen ook op hun manier het nieuwe verbond vervullen. Denken ze dan. En Lucas die maakt denk ik niet voor niets een verbinding met Judas. En Judas, ja, dat gaat te ver om daar nu nog al te veel op ingaan, maar je weet, Judas die had de Heer ook verkocht. En dat, daar staat er in Matthäus 27, dat vervuld werd wat door de profeet Jeremia werd gezegd, dat ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerden van de kinderen van Israël, die zij gewaardeerd hebben. En hebben diezelfde gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Nou, daar hebben we al een keertje wat langer bij stilgestaan. Dat staat dan ook in het boekje wat ik erover heb geschreven, gelijk. Zoals de profeet Jeremia gesproken heeft, zoals gesproken is door de profeet Jeremia. Dat is toen vervuld. De profeet Jeremia. En die geschiedenis, die wijst ook terug naar Jeremia 32. Want daar gaat het hier over. De oprichting van het nieuwe verbond. En wat zegt Lucas tegen Judas in Lucas 22... wat zegt hij over Lucas? Lucas 22, vers 3. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal van de 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en hoofdmannen hoe hij hem hun zou overleveren. En ze waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld geven zouden. En hij beloofde het hen en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. Ja, je zou denken, waarom moest dit nou allemaal op de manier zoals het gegaan is? Nou, die overpriesters, die waren hartstikke bang voor het volk. Ja, als ze zomaar zich zouden vergrijpen aan de Messias, dan zou er een oproer onder het volk komen. Dat wilden ze aan alle kanten, wilden ze dat vermijden. En Judas die wist wel een maniertje. En Judas die doet het ook met voorbedachte raden. Hij heeft tijd zat gehad om hierover na te denken. Net als Ananias en Safira. En wat zie je ook? Nou, bij Judas staat het nog wat sterker. Maar Satan voer in Judas. En wat zegt Petrus tegen Ananias? Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Waarom bent u vol geworden van Satan? Waarom is uw hart vol geworden van Satan? Zet dat even in contrast met wat je verder leest. Mensen die vol waren van Heilige Geest. Komen deze twee vol, vervuld, van wat dat dan ook betekenen mag. Maar hun hart zat vol met de Satan. En wat doet de Satan? Ja, die liegt. En dat is ook wat deze twee mensen doen. Ze liegen. Ze liegen tegen God. Want Petrus zegt, hij bracht een deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus die doorzag dit. En die zegt, waarom heeft de Satan je hart vervuld en onttrekken van de prijs van het land? Je had het allemaal zelf mogen houden. Daar zat hem de fout. Het ging niet om dat ze een stukje voor zichzelf hielden. Nee, het ging hem hier om het liegen. Ze hadden dat land niet hoeven te verkopen. Ze hadden het allemaal zelf mogen houden. Ze hadden er gewoon het mogen gebruiken voor hun eigen gedoetje. Maar wat zij deden, ze kwamen als het ware naar de tempel met een leugen. Net als Nadab en Abihu. En dat Safira ervan afwist en Ananias misschien wel had opgestookt, dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook een patroon in de Bijbel zijn. Dat dus ook zij terstond dood neerval. Het woordje groot rondom deze gebeurtenis is ook opvallend. In vers 33, Handelingen 4. De apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En dat getuigenis dat zal gepaard gegaan zijn met zijn eigen profetie van hij is de ware tempel. Grote getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Dat is groot getuigenis. Grote kracht en grote genade. En als men dan dit allemaal heeft gezien, dan zie je in vers 11, en er kwam een grote vreze over de hele gemeente en over allen die dit hoorden. Het is niet een geschiedenis die op zichzelf staat. Het is feitelijk een van de eerste aanvallen van de Satan op de uitwerking van het nieuwe verbond. Het is als het ware het kleine zuurdesempje wat deze heilige gemeente van Israël werd binnengebracht. En we weten wat zuurdesem doet. Op het moment dat je een heel klein stukje in een deeg verbergt, dan dat het doorzuurt het hele deeg en het zwelt op. En het bederft de boel. Uiteindelijk. Dus ook hier, we moeten misschien niet te veel stilstaan bij de twee personen Ananias en Safira, hoewel ze natuurlijk hier wel met naam genoemd worden. En ze deden iets wat fout was. Aan de ene kant wordt het toegeschreven aan de Satan. Aan de andere kant is het iets wat ze zelf doen. Ze liegen tegen God, tegen de Heilige Geest. Hier zie je dus ook weer de Heilige Geest als God. Het is niet de gaven, maar hier gaat het over de persoon, de Heilige Geest. De Geest, de Heilige, staan de lidwoorden staan er. We moeten dus niet zozeer denken aan deze twee mensen alleen. Het gaat hier over het bewaren van het grote geheel. En dat is voor onze individueel denkende verstanden, gewoon onze rationele verstanden, vaak ingewikkeld, omdat we uit zo'n hele andere denkcultuur komen. Maar dit is wel wat er plaatsvond. En ze deden dat tegen zoveel moois wat er om hen heen gebeurde. Ja, dan gingen zij met een leugen naar de tempel. Misschien, en daar wou ik dan mee eindigen, kunnen we dit in verband brengen met Openbaring 21. Ja, daar zien we het nieuwe Jeruzalem, dat neergedaald is op de aarde. En vers 22. En ik zag geen tempel daarin. Want de Heere, de Almachtige God, dat is dus Jezus Christus, de Messias, is haar tempel en het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet. Zegt niet dat er geen zon en maan zullen zijn, maar die stad heeft die zon en de maan niet nodig. Dat zij daarin zou schijnen, want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Dat zijn dan ook de volken die het gevolg zijn van het evangelie, van wat aan Abraham was verkondigd in Genesis 12. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en eer van de volken daarin brengen. En in haar, dus in die stad, zal niet inkomen iets wat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek van het leven van het lam. En hier zie je ook de leugen, die gaat daar niet binnenkomen.